De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag hoopt dominee A. van der Weert voor ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e en 36e vers. Psalm 119 vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. 10 en 36 van 119.
Oh,
Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 71, de 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik na mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. Dat is ook de voorbereiding op het schriftgedeelte. Psalm 105, vers 1 tot en met 22 lezen wij. Psalm 105, vers 1 tot en met 22 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 71, vers 12 en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Looft den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtelijk van al zijn wonderen. Roemt u in de naam zijner heiligheid. Het hart dergenen die den Heere zoeken, verblijden zich. Vraag naar den Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft. Zijn wondertekenen en der oordelen zijn smonds. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbonds tot in der eeuwigheid. Des woords dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Des verbonds dat hij met Abraham gemaakt heeft. En zijn eeds aan Isaac. Welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting. Aan Israël tot een eeuwig verbond. Zeggende, ik zal u geven het land Canaan, het snoer van ulieder erfdeel. Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin. Sorry. En wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot een ander volk. Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Hij riep ook een honger in het land. Hij brak allen staf des broods. Hij zond een man voor hun aangezicht heen. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heeren doorlouterd. De koning zond en deed hem ontslaan. De heerser der volken liet hem los. Hij zette hem tot een heer over zijn huis en tot een heerser over al zijn goed, om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudsten te onderwijzen. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het boek Genesis, het 41ste hoofdstuk. Genesis 41, daarvan de versen 50 tot en met 52. Genesis 41, vers 50, en daar lezen wij Gods woord als volgt. En Jozef werd de twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wij gedenken in de voorbeden aan broeder Teree Horst, die in het verpleeghuis Mannix in Vlaardingen verblijft. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, barmhartig en genadig Heere, wij zoeken uw aangezicht op deze stille zondagmorgen in ons kerkgebouw, in deze godsdienstoefening. En we komen midden uit het volle leven van de afgelopen week, met alle drukte die er wellicht was, met alle dingen die in het leven naar ons toe kwamen, die onze aandacht hebben gevraagd, maar ook uit alle verdrukkingen wellicht, moeite en zorgen, tegenslagen of zegen en voorspoed, maar ook het leven met al zijn verleidingen en zijn verlokkingen met al zijn zonden. Al die dingen, Heere, die zo'n vat kunnen hebben op ons bestaan, die zo'n invloed kunnen hebben op ons hart, op ons denken, op ons doen, op ons spreken. En nu wij een ogenblik stil worden voor uw aangezicht, Heere, past het ons om al die dingen te gedenken, voor uw aangezicht neer te leggen en allereerst ons hoofd te buigen, Heere, want wat leeft er in ons hart? U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, wat eruit voortkomt. Wat eruit opborrelt. En dat is niet veel goeds. De invloeden van dit aardse leven. De jacht van de tijd die alles wegrooft wat van u is. De zorgvuldigheden van het leven die het goede zaad van het woord verstikken. Maar ook de zorgen en de moeite die ons in opstand kunnen brengen. Of in gelatenheid. De voorspoed en de zegen die ons onafhankelijk en eigen gereid kunnen maken. Maar ook de zonden, Heren, die in ons hart leven en waar alles van deze wereld zo op aansluit. En hoe het ook is, vanuit onszelf is er alleen maar reden om ons hoofd te buigen voor u, de hoge en de heilige God. Om te belijden dat we niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Niet in de jacht van de tijd, niet in de zorg, niet in de zegen en zeker ook niet in de zonde. En Heere, schenk ons daar iets van, Heere, van dat ootmoedig bedenken van onze zonde en vervloeking. Van dat mishaken van onszelf, van dat verootmoedigen voor uw heilige majesteit. Als we ons zo onder uw woord gaan stellen, Heere, vanuit die oude geschiedenis van Jozef. Zoveel duizend jaar geleden is het geschied. Een man van dezelfde beweging als wij, van vlees en bloed, te midden van verdrukking, maar ook nu te midden van verhoging. Dan mag hij ons als een voorbeeld van genade worden gepredikt, Heere, hoe het toch mogelijk is. Dat een mens staande kan blijven in de verdrukkingen. Er door gelouterd kan worden, door geoefend kan worden. Maar ook in de verhoging en in de zegening vast kan houden aan u, aan zijn God. Dat was geen verdienste van Jozef. Dat was genade alleen, Heere. En als wij luisteren naar een gedeelte uit zijn leven, en het bijzonder ook naar de zegen die hij ontving na zijn verdrukkingen, de zonen die hij kreeg, de namen die hij hen gaf, dan liggen daar zoveel lessen in, Heere, en geef dat wij ons ook mogen laten leiden door uw woord, door de tekst en door de omgeving, door wat uw woord daarover te zeggen heeft. En dat we daarin ook onderwijs krijgen voor ons eigen leven, Heere. Dat toch in zoveel opzichten kan lijken op het leven van deze Jozef, bij alle verschillen die er ook kunnen zijn. Heere, dat ook de kinderen van de kerk er iets van zullen meekrijgen en ook de jongeren. Wat kunnen we jaloers zijn op mensen die zoveel macht en zoveel eer en zoveel geld hebben als Jozef. Of als Mozes of als zoveel anderen in de schriften. Wat kunnen we jaloers zijn op de wereld. Maar deze wereld gaat voorbij, zo hebt u gezegd. En ook al haar begeerlijkheid. Al die schatten van Egypte die ontvallen. En daarom mocht Jozef een dieper geheim kennen. Het geheim dat Paulus mocht beleven toen hij zei, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb beide geleerd om overvloed te hebben en om gebrek te lijden. Maar ik ben erdoor onderwezen. En Heere, schenk dat wij ook onderwijs mogen krijgen. Goddelijk onderwijs uit de verdrukking. Goddelijk onderwijs uit de zegen. En dat we mogen zien, Heere, dat u iets heeft wat het allerhoogste en het eeuwige goed wordt genoemd. Ja, dat u dat zelf bent. En geef ons zo, Heere, in de namen die Jozef aan zijn kinderen gaf, onderwijs voor ons hart. Wil ons door uw geest oefenen in deze dingen, Heere. Om de dingen te mogen overgeven aan u. Maar ook om te mogen leren waar de rijkdom nu werkelijk ligt. Niet in hetgeen we hebben, maar hetgeen we door genade zouden mogen worden of zijn. Zegent u zo de prediking, Heere, leid ons door uw geest en woord, nadat u weet wat we nodig hebben. Het zij dat we nog zo vastzitten in dit aardse en tijdelijke, zo aardse en wereldsgezind, Heere, dan kan het wel eens nodig zijn dat u ons moet gaan verdrukken. Om ons los te weken, om onze hoogmoed en onze zelfliefde en onze aardsgezindheid te temmen, om de zonde en de verdorvenheid in te tomen. Wilt u alles doen wat nodig is, Heere, om ons te verlossen van die vleeselijkheid en ons een arm en ellendig volk te doen laten worden dat op uw naam alleen leert betrouwen. Wilt u ons in de zegening ootmoedig en dankbaar maken en geven dat wij te midden van de zonde en de verleiding niet zullen buigen, niet zullen struikelen, niet zullen vallen, maar het oog mogen hebben op die overste leidsman en de voleinder des geloofs, die meerdere van Jozef, die het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Heere, laat zijn gestalte ook nu weer mogen oprijzen uit die oude Jozefs geschiedenis. En schenk ons zo alles wat nodig is in spreken en luisteren. Hier in de kerk of thuis, waar wij ons ook bevinden. Schenk ons een verzondigde, maar toch ook zo nodige zegen. We bidden u voor elkaar, Heere, in de omstandigheden die we al genoemd hebben. Bijzonder als we in moeite en in zorg zijn, als er rouw is en als er verdriet is, als er tegenslagen zijn. Heere, dat we erdoor geoefend mogen worden, dat we erdoor gelouterd mogen worden, dat die slagen zijn werk mogen doen en ons aan uw voeten terecht mogen brengen, om het van u te mogen verwachten. We bidden u, Heere, voor de ouderen in de gemeente die gevoelen dat het aardse huis van het tabernakel gebroken wordt, die dan weer met het ene en dan weer met het andere geconfronteerd worden. Alles vertelt dat het leven naar het einde gaat. Bijzonder bidden we u voor broeder Terehorst, die in het verpleeghuis verblijft, die niet alleen lichamelijk, maar ook in zijn gedachten achteruit gaat. Heere, wilt u ook hem nabij zijn en geven dat uw woord ook daar zijn kracht mag doen en dat hij ook daar mag ondervinden dat u met hem bent. Zegen, Heere, ons zo allen tezamen in al onze omstandigheden, ook van de dingen van de tijd, maar ook de dingen van de zonde. Heere, u weet, wij zijn allemaal mensen die onder uw censuur staan, die allemaal onder de tucht staan, die allen onder de vloek liggen. Maar er kunnen er ook zijn die heel in het bijzonder moesten worden aangezegd dat de weg die zij gaan een weg is die naar het verderf leidt. Heer, als er dan in het bijzonder omstandigheden of zonden zijn, geef dat daar uw stem mag gesproken worden. En dat we niet alleen zullen zien op een kerkenraad of wat een kerkorde zegt, maar dat we uw stem zouden mogen horen. En dat geldt dan ook voor ons allemaal, Heer. Dat u ons recht aankijkt in de prediking van de wet, maar ook in de lokking van het evangelie, om ons terug te doen brengen op de weg die naar het leven leidt. Zegent u daartoe ook deze middelen, Heere, het woord en ook de tucht. En geeft u dat zo voor ons allen, dat heilzaam mag zijn, genezend en helend. Heere, denk aan ons in uw genade met allen die ons lief zijn, onze gezinnen, onze kinderen, onze kleinkinderen als we die mogen hebben. Gedenk de alleengaanden. Gedenk hen die bijzondere kruisen hebben te dragen. Die met een andere geaardheid worstelen. Of die een identiteit met zich meedragen waar ze zich vreemdeling in voelen. Juist in deze tijd, Heere, vanuit alles wat mogelijk is en alles wat vanuit de wereld gepropageerd wordt, kunnen ook deze dingen in de kerk zo een plaats krijgen en mogen we ze aan u, de Heere, opdragen. Die met serieuze zorgen en noden kampen van zichzelf of van degene die hen lief zijn. Wat een nood is er, Heer, in dat opzicht. Ontfermt u zich over een ieder. Wees zo met ontferming over ons bewogen, Heere. Ook met de kinderen in de kerk en de kinderen die nog thuis zijn, de kleintjes die nog niet mee kunnen, waarop gepast moet worden. Wees met het ongeboren leven dat verwacht wordt. Als het een blijde verwachting is, Heere, geef dat die blijdschap ook vervuld mag worden. Als het een zorgvolle verwachting is, Heere, dat we het in uw handen mogen overgeven. En het van u, de Heere, mogen verwachten, hoe het ook gaan zal. En hoor onze gebeden, Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. 105 vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Het 11e toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. En het 12e hij kreeg van Farao in handen de bestier van huis en goed en landen. 10, 11 en 12 van Psalm 105. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Dat is het vierde van Psalm 56, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Ik las eens van een predikant die een bezoek bracht aan Afrika. Aan christenen die daar in hele moeilijke omstandigheden leefden. En die dominee daar in Afrika die vertelde aan die collega hoe veel armoede er was. En hoe er vervolging was door moslimterroristen. En die dominee uit Nederland die zei: maar er wordt hier in Nederland voor jullie gebeden. In jullie omstandigheden. Die dominee uit Afrika die keek de dominee uit Nederland aan en die zei: maar wij in Afrika bidden ook voor jullie. En hij zei: ik denk dat jullie ons gebed nog veel meer nodig hebben dan wij jullie gebed. Waarom zou dat zo zijn, jongens en meisjes? Waarom zei die Afrikaanse dominee nu: jullie in Nederland hebben ons gebed veel meer nodig dan wij jullie gebed? Nou, die dominee die bedoelde: jullie leven in zo'n grote welvaart, in zoveel vrijheid. En dat is veel gevaarlijker voor het geestelijke leven dan verdrukkingen en vervolgingen. En armoede. Ik las eens bij Spurgeon dat hij zei: ik ben niet zo bang als ik zie dat mijn broeders moeite en verdriet tegenkomen. Maar ik beef, zo zei hij, als er geluk is en als er voorspoed is. Want dat zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Dat laat zich ook zien, gemeente, want in Afrika, daar groeit de kerk. Tegen alle verdrukkingen en tegen alle armoede in. En in Europa verdwijnt de kerk. In al die welvaart en in al die zegen. En in al die vrijheid. En laten we met dit voorbeeld in gedachten de tekst gaan lezen die ik voorgelezen heb uit Genesis 41. De versen 50 tot en met 52, waar het gaat dus over de namen van Jozefs zonen. Die spreken van twee gedachten zoals ik die zag. Allereerst van Jozefs welvaart. Jozef is immers vanuit de gevangenis onder koning van Egypte geworden. Is een rijk en machtig man geworden. Het is een welvaart die hem te beurt gevallen is. Maar in die naamgeving komt vooral Jozefs welzijn naar voren. Niet wat hij heeft, maar wie hij door Gods genade is en is gebleven. Dus de namen van Jozefs zonen die spreken van Jozefs welvaart en van Jozefs welzijn. Het ligt in mijn bedoeling, gemeente, om de komende weken weer verder te lezen in de geschiedenissen van Jozef en van Jacob. 13 november vorig jaar hebben we voor het laatst daarna geluisterd. En het is een bekende geschiedenis, ik hoef al die dingen niet te herhalen die we al gehoord hebben. De kinderen in de kerk, die kennen Jozef. Die weten hoe moeilijk dat Jozef het heeft gehad, hoe dat zijn jeugd eigenlijk gestolen is van hem. In zijn beste jaren die hij had, zeg maar van zijn 17e tot en met zijn 30e levensjaar, is hij slaaf geweest. Is hij in de gevangenis geweest. Heeft hij het moeilijk gehad. En die zijn er nog. Mensen van wie de jeugd is afgestolen. Mensen vaak tegengekomen en ik kom ze nog tegen. Die mishandeld zijn. Die verwaarloosd zijn. Misbruikt zijn. In de beste jaren van hun leven zijn ze kwijtgeraakt, zijn hen ontstolen. of die met ziekte of met een handicap geconfronteerd werden. En dan zegt Jeremia ergens in zijn klaagliederen: het is goed voor een mens dat hij zijn juk in zijn jeugd draagt. De juk, een last op zijn schouders die hem naar beneden drukt. Het is goed, zo zegt hij, dat het in je jeugd gebeurt. En als je erin zit, dan denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat nou goed voor mij zijn? Als dat alles mij overkomt, waar is dat goed voor? De kanttekening van de Statenvertaling die zegt bij die tekst uit Klaagliederen dat die mens kruis en tegenspoed leidt en zich eraan onderwerpt, opdat zijn boze en verdorven natuur erdoor zou getemd worden, ingetoomd zou worden. Dan zegt iemand, maar kan de Heere dat nou ook niet anders doen? Waarom moet dat nou door middel van zo'n last, zo'n juk, zo'n kruis, zo'n kastijding? Waarom moest mij dat nou overkomen? Waarom heb ik dat nodig? Kan God dat nou niet anders doen? Gemeente, wij moeten niet direct naar God wijzen, denk ik. En ons afvragen wat God daarvoor rol in speelt. We hebben net gezongen uit Psalm 105. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? God is groot, zo zei Job in zijn slagen. En wij begrijpen het niet. Asaf kon de Gods regering niet klein krijgen. Nee, ik denk dat we eerder naar onszelf moeten kijken. En naar ons hart moeten zien. Dat zo aardsgezind is van nature. Dat zo vol zelfliefde zit. Zo afgodisch. Zo zondig. Zo wereldsgezind soms. Dat een mens dat soms nodig heeft. En dan hoef ik alleen maar naar mijn eigen hart en leven te kijken. Wat was er nodig voordat ik ging luisteren naar Gods woord? Wat was er nodig voordat u eindelijk eens ging horen naar wat God te zeggen heeft? Dan moeten Heere soms moeilijke wegen gaan. En Matthew Henry zegt dan zo mooi: not to make you bitter, but to make you better. Niet om je bitter te maken, maar om je beter te maken. In geestelijk opzicht. Afhankelijker, geestelijker. En dat is heel treffend, heel bijbels gezegd, want de Heere zegt het toch. Hij bedroeft en plaagt de mensenkinderen niet van harte. Dat doen wij als ouders ook niet. Als je als ouders je kinderen moet straffen, moet kastijden, een opvoedende tik geven, mag je dat tegenwoordig ook al niet meer zeggen of doen. Maar dat kan soms nodig zijn. Dat doe je niet omdat je daar nou zoveel plezier in hebt, toch? En met je ene hand dan sla je als het ware, en de andere hand dan heb je je zakdoek al gereed om die tranen af te drogen. Maar dat hebben kinderen nodig. Om eens in de hoek gezet te worden. Om eens even alleen te zijn. Om te bedenken waar ze mee bezig zijn. En dat is in het leven van Jozef ook geweest, voor hem persoonlijk. We hebben het gelezen uit Psalm 105, vanaf vers 17. Daar zegt de dichter: Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok en zijn persoon kwam in de ijzers. Tot de tijd toe dat zijn woord, dat Gods woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. Doorlouterd werd hij. Beproefd. Zoals een zilversmid het zilver beproeft, dat wil zeggen in de smeltkroes gooit en hoog opstookt, totdat al het vuil eruit is. Zo is Jozef gelouterd. In dat vuur van de beproeving. Er staat dan hier, zijn persoon kwam in de ijzers. Maar in de grondtekst kan je ook, vanuit de grondtekst mag je ook vertalen, zijn ziel werd gestaald. Hij kwam er beter uit, om het met Matthew Henry te zeggen. Maar toen veranderde dat dus. En want dat was wat we tot nu toe hebben gezien. Hè, die vernedering en die verdrukking. Dat lijden van Jozef. Maar toen kreeg Farao dromen. En toen gedacht de schenker aan Jozef. En Jozef werd uit de put, uit de kuil, uit de gevangenis gehaald. En binnen zomaar een enkel uur werd hij de tweede man in Egypte. Onder koning. Waren toen de gevaren en de verdrukkingen voorbij voor Jozef? Nou, je zou kunnen zeggen, gemeente, toen begonnen ze pas echt. Waren die slavernij en die gevangenschap vonken, vlammetjes in het leven van Jozef? Dat paleis, dat is als een laaiend vuur geweest. Zo laat de schrift ons dat toch zien. De weelde, de welvaart. He, wat Jozef te beurt te viel. Van een gevangene werd hij onderkoning. Van een knechtje van de cipier, van de overste van het gevangenhuis, werd hij de tweede man in Egypte. De tweede man ter wereld eigenlijk, want Egypte was toen het heersende wereldrijk. Hij krijgt prachtige kleren aan, koninklijke kleren. Een gouden ring om zijn vinger. Hij werd helemaal Egyptisch. Hij werd op de tweede wagen, zeg maar de soort gouden koets, werd hij gehesen. Daar mocht hij in rondrijden en iedereen die knielde voor hem. Vandaag de dag zouden we zeggen, jongens en meisjes, hij kreeg de duurste merkkleding. Een gouden Rolex om zijn pols. Een topbaan. Hij werd rondgereden in een Rolls Royce. En iedereen die knielde en iedereen die keek vol ontzag naar deze jongen. En dan kreeg hij ook nog een nieuwe naam. Zafnapaanea, een Egyptische naam. He, zoals Nebukadnezar ook die drie vrienden en Daniel nieuwe namen gaf. Die moesten Babylonisch worden. Nou, Jozef moest Egyptisch worden. Werd ondergedompeld in de Egyptische cultuur. Moest Egyptische taal leren. Egyptische wetenschap. En zou Jozef dat nou allemaal aankunnen? Zou hij niet bezwijken onder al die verleidingen? Of zal hij wegzakken in die Egyptische welvaart en die Egyptische cultuur? Gemeente, voelen wij iets van de verleiding van de welvaart, van de zuigkracht? Van de topbaan die hij had, het megasalaris, het paleis waarin hij woonde, de invloed, de eer die hij ontving. En daarbij komt dan ook nog eens. Hij had al zo lang geen contact met zijn vader. Zijn godvrezende vader. Er was niemand in Egypte die God vreesde. En Jozef had geen Bijbel. Er was geen zondag. Hij kon niet naar de kerk. Dat moest hij ook allemaal missen. En daar leeft Jozef dus. Helemaal te midden van die wereld. Van de Egyptische cultuur. En de rijkdom. Hij leeft bovendien ook nog in de hoogste klasse. Nou, dat zijn allemaal machtsspelletjes. Daar is twist. Daar is wrok. Daar is jaloezie. Daar is afgunst. Competitie. Daar stond Jozef aan het hoofd van. Nou, er is dus zo'n spreekwoord, gemeente, dat het maar sterke benen zijn die de weelde kunnen dragen. En er zijn ook niet zo heel veel mensen die een leven vergelijkbaar met Jozef leiden en die dan godvrezend zijn. De meeste mensen bezwijken onder de welvaart en onder de voorspoed. Waar vind je kinderen van God? In Monaco? Of in Las Vegas? Ik weet dat natuurlijk niet, maar ik vermoed maar dat het er niet zo heel veel zijn. En hoeveel godvrezende mensen rijden er rond in een Lamborghini of hebben een superjacht? Nou, de vraag stellen is toch ze beantwoorden, gemeente. De mens bezwijkt eronder. En nu hebben wij natuurlijk niet dat mega vermogen dat Jozef had. Maar ook wij lopen toch gevaren. He, dat is wat die Afrikaanse dominee toch zei. Al de welvaart die wij hebben. We hebben het goed. Er is vrijheid. Waakt en let, zo zegt de psalm. Dat gij er het hart niet op zet. Maar hoe snel doen we dat niet? Hoe snel vertrouwen we niet op onze rijkdom en op onze welvaart? En worden we onafhankelijk? En ja, we gaan naar de kerk inderdaad. Maar we kunnen zo aardsgezind zijn. En we kunnen zo opgaan in de dingen van het leven. En het is een simpele constatering, gemeente, maar die tere godsvrees en dat kinderlijke vertrouwen, dat afhankelijke leven wat je bijvoorbeeld bij mensen als William Huntington of John Warburton tegenkwam. Wat wordt dat gemist? En dan zeg ik niet dat we terug moeten verlangen naar die tijd van armoede en van al die beproevingen. Maar het is een constatering. Welvaart, dat maakt een mens zo onafhankelijk. Als God dat niet verhoedt. De welvaart doet met de natuurlijke mens hele ongeestelijke dingen. Daarom bad Agur in de Spreuken, in Spreuken 30, ook dat gebed: armoede of rijkdom geef mij niet. Bewaar me voor armoede, zo zei hij. Bewaar me ook voor rijkdom. Want als ik rijk word, dan zeg ik: wie is God? Die heb ik helemaal niet meer nodig. En als ik arm word, dan ga ik stelen en dan laster ik de naam van mijn God. Maar de welvaartgemeente, ook waar Jozef in leefde, dat was zo'n groot gevaar, dat is zo'n grote verleiding. En we moeten altijd maar weer bedenken, gemeente, dat de wereld met al zijn welvaart en al zijn begeerlijkheden voorbij gaat. Met alles wat we hebben niks in de wereld kunnen mee inbrengen, we zullen er ook niets uit kunnen wegdragen, zegt de apostel. Jozef mocht staande blijven. Niet alleen in de verdrukkingen, maar ook in de welvaart en in de voorspoed. Dat was natuurlijk geen eigen verdienste. Daar lag een geheim achter. Dat was genade van God. Een geheim dat in het Nieuwe Testament door Paulus in Filippenzen wordt verwoord. Hij zegt: ik heb geleerd vergenoegd te zijn, dat wil zeggen tevreden te zijn in hetgeen ik heb. Nee, in hetgeen ik ben. En wat was Paulus? Een arme zondaar. Daar is hij nooit bovenuit gegroeid. Maar die mocht van genade leven. Mijn genade is u genoeg. En dan zegt hij in Filippenzen: ik heb beide geleerd verzadigd te zijn. Overvloed te hebben. En ook om verdrukkingen te lijden. En ik ben er door onderwezen. Maar ik heb God. Ik mag genade van God ontvangen. En daar gaat het om, gemeente, dat zien we ook bij Jozef. Jozef was een man vol van genade. Die hem in al die omstandigheden bewaarde voor opstand aan de ene kant. En voor goddeloosheid aan de andere kant. En dat zien we ook heel duidelijk in de namen die Jozef aan zijn kinderen geeft. En dan komen we ook bij de tweede gedachte. Daaruit spreekt zijn welzijn. Hè? Wat Paulus zegt: ik ben vergenoegd in hetgeen ik ben. Het gaat om wie je bent, om je zijn. Het mag wel met mij zijn, zo zei Paulus. En dan kon Jozef ook getuigen. Zijn welzijn, dat is een geestelijke kwalificatie. Welvaarten gaat het om wat we hebben. Hoeveel geld en hoeveel gezondheid en hoeveel voorspoed. Maar je welzijn, dan gaat het over je hart. Over wie je door genade mag zijn. En dat zien we dan ook in die namen die Jozef aan zijn kinderen geeft. En wat er in zijn hart leefde dus. Dat treffen we niet zo heel veel aan, gemeente. Wat Jozef in zijn hart ervaren heeft, wat zijn bevinding was, daar is de schrift zwijgzaam over. Daar heeft de Heer niet heel veel mededeling over gedaan. Maar hier zien we het. Hier kijken we Jozef in zijn hart. Hier gaat hij spreken, hier gaat hij belijdenis doen van wat er in zijn hart leeft. En als hij dan zijn eerste kind krijgt, zo lezen we in vers 50 en 51, Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse. En dat is dus de eerste keer, laat ik daar ook even de vinger bij leggen, gemeente, dat Jozef, sinds dat hij als slaaf verkocht werd, zelf een keuze mag maken. Voor die tijd had hij niks te zeggen. Het was zijn keuze niet om naar Egypte te gaan. Dat werd hem afgedwongen. Het was zijn keuze niet om bij Potifar in huis te komen. Het was zijn keuze niet om naar de gevangenis te gaan. Dat overkwam hem allemaal. En nu bij zijn verhoging, hij heeft er niet voor gekozen om onderkoning te worden. Dat kreeg hij opgelegd. Hij heeft niet gekozen om Zafna Paanea genoemd te worden. Dat was de naam die Farao hem gaf. Hij kon niet kiezen voor de kleding. Hij kon niet kiezen voor de baan die hij kreeg. Hij kon niet kiezen voor zijn vrouw. Die werd hem ook gegeven. Maar nu maakt hij zelf een keuze. Nu laat hij zijn hart spreken. En nu zien we wat dat is in het hart van Jozef. Hij noemde de naam van zijn eerstgeborene Manasse. En hij geeft er dan zelf een uitleg bij. Want, zo zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Jongens en meisjes, hij gaf zijn zoontje geen Egyptische naam. Hij noemde hem niet Amon of Toetmose of wat al meer voor namen er waren. Ramses, ik heb al zomaar wat namen opgezocht, dat waren echt Egyptische namen. Maar dit kind dat droeg een Hebreeuwse naam. Menasje, vergeten, die doet vergeten. En Jozef heeft er zelf dan een uitleg bij gegeven. Dit kind dat droeg daar in Egypte een Hebreeuwse naam. En ik kan me zo voorstellen dat bij het opgroeien die kleine Manasse wel eens vragen heeft gekregen van de Egyptische kinderen aan het hof. Wat heb jij een rare naam? Dat horen we nooit hier. Manasse, wat betekent dat? En ik weet niet of dat Manasse het heeft gedaan, maar hij had mogen en kunnen zeggen, die naam die heb ik van mijn vader gekregen. Want God heeft mijn vader geholpen. God heeft mijn vader deze plaats gegeven. En zo was de naam van dit kind een monument, een zichtbaar teken voor wie God was in het leven van Jozef. Hij legt belijdenis af aan het hof. Te midden van die Egyptische cultuur, te midden van de wereld. En hij geeft hem die oude Hebreeuwse naam uit de taal van zijn volk. En hij zegt, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders. Nee, hij is natuurlijk niet zijn vader vergeten. Dat staat er niet. Want als zijn broers straks komen, dan is het eerste waar hij naar vraagt, naar zijn vader. En als hij zich bekend maakt, het eerste wat hij vraagt is, leeft mijn vader nog? Dat is Jozef niet vergeten. En Jozef is ook het kwaad niet vergeten. En ook zijn opvoeding niet vergeten. Hij is de Heere niet vergeten. Hij is ook niet vergeten wat die broers hem hebben aangedaan. Hoe kan hij dat vergeten? Dat kan een mens nooit vergeten. Dat is meegereisd in zijn dromen en in zijn emoties. Dat heeft hij zijn hele leven lang meegedragen, die 13 jaren van de verdrukking. Wat die broers voor kwaad hebben gedaan. En dat zult u of jij ook herkennen. Als je jonge jaren je ontstolen zijn. Als je daarin verwaarloosd bent, als je geen liefde hebt gehad. Als je mishandeld bent, genegeerd of als je door de jeugd getreiterd bent. en gepest bent, wat kan een mens veel schade ondervinden. En dat gaat heel je leven mee, dat vergeet je niet. Nou, voor mensen die dit herkennen, wat komt dat verhaal, wat komt die geschiedenis van Jozef dan dichtbij? Toch, deze Jozef die wist wat het was. Zijn jonge jaren zijn hem ontstolen, zijn hem ontvallen. Dat is hij nooit vergeten. Maar hij bedoelt te zeggen, God heeft mij geholpen. God heeft mij getroost. En daar ligt een prediking in de gemeente, die naam Manasse. God heeft mij doen vergeten. God heeft mij iets anders gegeven. God heeft mij getroost. En hier reist, zo hebben we dat al meer gezien, de prediking op van hem die meer is dan Jozef. En jongens en meisjes, ik heb ook toen bij al die preken ook over Jozef al gezegd, Jozef is een schaduw van de Heer Jezus. Hè? Zoals als de zon in je rug schijnt, dan zie je je eigen schaduw voor je uitgaan. Eerst komt je schaduw eraan, dat ben je natuurlijk niet zelf. Het is jouw schaduw, maar jij bent het niet zelf. Nou, zo is Jozef een schaduw van de Heer Jezus. Die leek heel veel op de Heer Jezus in zijn leven. En ik zat van de week zo voor mezelf te denken. De Heer Jezus heeft natuurlijk ook, toen hij kind was, toen hij jonger was, heeft hij ook Genesis zitten lezen. En toen de Heer Jezus deze geschiedenis van Jozef las, toen zag hij zijn eigen leven daarin. Dit is nou mijn beeld. Dit gaat over mij, zo heeft de Heer Jezus geweten. Die verdrukkingen. Dat kruis. Dat lijden. Maar ook daarna de verhoging. Dat hij een naam kreeg boven alle naam. En als we dat gaan verstaan, gemeente, dat de gestalte van Jezus Christus oprijst uit zo'n oude geschiedenis. Dat hij gepredikt wordt, dat het niet gaat om Jozef. Maar dat het gaat om de God van Jozef. Om het wijs beleid van die God. Dat het gaat om de Zoon die God gegeven heeft. Die vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Wat kan zo'n hoofdstuk, wat kan zo'n geschiedenis dan, gemeente, dierbaar worden voor mensen die worstelen. Die worstelen met hun kruis, die worstelen met hun weg. Dan zegt de schrift, zie toch op die overste leidsman en de voleinder des geloofs. Samuel Rutherford die zegt ergens in een van zijn brieven tegen een vrouw die zo lijdt en die zo bukt en zo zucht onder het kruis. Zie toch op langs dat kruis en zie dat het zwaarste gedeelte op de schouders rust van die overste leidsman en voleinder des geloofs. Alleen zo, gemeente, kan ons leven ook een Manasse worden. Een vergeten van die moeite. Een plaats geven, geholpen worden, te midden van dat kruis. Misschien denkt iemand, ja, maar toch blijf ik er met een vraag zitten, want ik heb vergeten, zo zegt hij, het ganse huis mijns vaders. Waarom is Jozef nou niet naar zijn vader toegegaan? Hij was nou onderkoning. Hij had toch ook op zijn minst een boodschapper naar zijn vader kunnen sturen. Vader, het is goed met mij. Ik heb een moeilijke tijd gehad, maar ik leef nog. En ik zit zelfs op de troon van Egypte. Dat doet hij niet. Hij neemt ook geen wraak, dat had hij ook kunnen doen. Hij had ook een bende soldaten kunnen sturen. En die 70 personen daar in Kanaan, zijn broers, hij had ze allemaal kunnen laten ombrengen. Uit wraak voor wat ze hem hebben aangedaan. Doet hij ook niet. Hij laat niks van zich horen. Waarom doet hij dat? Waarom laat hij zijn oude vader nog langer in het verdriet? Nou, Jozef is gelouterd, zo hebben we gelezen uit Psalm 105. De reden des... Ik moet het even voorlezen hoe het er precies staat. In vers 19 van Psalm 105. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, dus het woord van God, heeft Jozef de reden des Heren doorlouterd. Dat staat er een beetje moeilijk misschien, maar dat betekent eigenlijk totdat de belofte van God in vervulling ging. Werd Jozef gelouterd. Dat wil zeggen, werd hij geestelijker. Kreeg hij God op het oog. Kon hij het aan God overgeven. En dat zien we al op het moment dat Jozef wordt verhoogd en voor de farao wordt gesteld. Dan hoort Jozef dat farao twee dromen heeft gehad. En toen ging er bij Jozef een lichtje branden. En wat zegt Jozef dan tegen de farao? Aangaande dat de droom aan farao ten tweede male is herhaald. Dat is omdat de zaak bij God vandaan vast besloten is. En dat God het zal doen. En Jozef wist, ik heb ook twee dromen gedroomd. En jongens en meisjes, dat weten jullie. Jozef had twee dromen. Van die korenschoven die zich neerbogen voor zijn korenschoof. En van de sterren die zich neerbogen voor hem. Twee verschillende dromen met dezelfde boodschap. Jozef zou heersen. En iedereen zou zich voor hem neerbuigen. Ook zijn vader en ook zijn broers. En nu heeft Jozef geleerd in die tijd van de verdrukking dat hij Gods tijd moet afwachten. Want Jozef heeft het wel eens zelf geprobeerd. Hij heeft de Heer wel eens in de weg gelopen. Toen hij in de gevangenis zat, toen heeft hij aan de schenker gevraagd: als je nou weer verhoogd bent, doe dan een goed woordje voor me bij de farao. En maak alsjeblieft dat ik uit deze kuil kom. Toen vestigde hij zijn hoop op de schenker. Hij vertrouwde op die schenker en die schenker, die vergat hem. En toen braken de moeilijkste jaren aan voor Jozef in de gevangenis. Maar nu heeft hij daar iets van geleerd. En nu hij de farao hoort vertellen, twee dromen, nu weet hij, oh, dat is omdat God vastbesloten is om het te doen. God zal dat zeker gaan volvoeren. Dus die dromen die ik vroeger gedroomd heb, die zullen zeker uitkomen, want God is vastbesloten om het te doen. En nu mag ik het huis van mijn vader, nu mag ik mijn vader zelf aan God overgeven. En ik wacht tot het Gods tijd is, dat mijn dromen in vervulling gaan. En nogmaals, Jozef was niet zijn vader vergeten, hij was het kwaad niet vergeten, maar hij kreeg rust in zijn hart. Hij kon zijn hele zaak aan God overgeven. Hij lag voor de rekening van God. Hij mocht pleiten op het woord en de belofte van God. En die vrede die was zo diep, die ging zo diep. Die rust die was zo overweldigend. Hij kon de belofte van God verwachten. Die geloven haasten niet, zo zegt de apostel. En gemeente, als die rust, als die vrede er is, als je door de reden des Heren, door het woord van God gelouterd wordt, als de Heren spreekt in je leven, hebben we dat wel eens gehad, dat God spreekt, dat zijn woord kracht doet, dat je het tot twee maal toe hoort, gemeente, dat laat zich beter beleven dan te bespreken. Eigenlijk moet je dat meemaken voordat je het weet wat dat is. Dat je zo'n rust over je krijgt. Zo'n overgave. Als de Heer je doet vergeten, je moeite. En het ganse huis van je vader. En alles wat je zo benauwen kan. alle zorgen en alle moeite, voor jezelf of voor andere mensen. Gemeente, als God spreekt, dan kun je ongeneeslijk ziek zijn. Dan kun je naar het graf moeten om daar een geliefd pand achter te laten. Dan kun je in de tegenslagen zijn, dan kun je in de verdrukkingen zijn. Maar dan is het goed wat de Heere doet. En hoe kan dat nou, gemeente? Hoe komt de mens er nou toe om te zeggen Manasse? Nou, nogmaals, dat is iets wat zich meer laat beleven dan bespreken. En ik kan het u ook eigenlijk niet zeggen. Ja, ik kan wel zeggen dat het de Heilige Geest is, hè, zoals zondag 24 dat zegt. Van waar komt zulk een geloof, want het gaat om het geloof. Dat is door de Heilige Geest die ons van God geschonken wordt. Maar ik kan u die geest niet geven. Ik kan vanuit de schriften u wijzen op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie op het Lam van God. Maar ik kan hem u niet geven. Ik kan over het geloof spreken, de kenmerken zoals de schrift mij die aanreikt, zodat je je leven ernaast kan leggen en je jezelf kunt beproeven of dat je in het geloof bent. Maar ik kan u dat geloof niet geven. Maar ik mag wel verkondigen, gemeente, dat God nou gewillig is om het te geven. Zo heeft de Heer Jezus dat toch gezegd in die gelijkenis, of in die spreuken eigenlijk. Hij zegt, wie van u, als je zoon je bidt om een brood, wie geeft hem dan een steen? Als je kind vraagt om een stuk vis, wie geeft hem haar dan een slang? Nou, u die boos bent, jullie die zondig zijn, jullie weten je kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal die hemelse Vader zijn geest geven aan hem die hem daar ootmoedig om bidden? En dat mag u verkondigen, gemeente, de gewilligheid die er bij God is. Om aan arme zondaren, die niks hebben en die niets zijn en die het niet weten en die het niet kunnen, om zulke mensen zijn geest te geven. Die het geloof werkt en versterkt. Die God die leeft nog, die God die Jozef staande hield in de verdrukking. Die God die Jozef staande hield, te midden van de verleidingen ook. Jozef heeft het ondervonden, die God. Het is Israëls God die krachten geeft. Dat hebben al die mensen ondervonden door de eeuwen heen. Die scharen die niemand tellen kan. Die hebben leren leven bij het woord. God is geen man dat hij liegen kan. Zou hij het zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? Zo heeft Jozef het huis van zijn vader vergeten. En het is een les geweest waar hij jaren over heeft gedaan. Dat ging door bloed, zweet en tranen heen. Maar hier mag hij het overgeven. En dan krijgt Jozef ook nog een tweede zoon. Vers 52. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim. En ook daar geeft hij weer een uitleg, een prediking bij. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Letterlijk betekent Ephraim, die Hebreeuwse naam, ook opnieuw een Hebreeuwse naam, vruchtbaarheid. Er zijn vruchten gekomen. Er is groei gekomen. God heeft mij doen wassen. God heeft mij geholpen. God heeft mij verhoogd. Door God heb ik deze positie gekregen. Sta ik nu als heerser in Egypteland. Maar het heeft, net als bij Manasse, natuurlijk ook een diepere laag van betekenis. Hij is doorlouterd, zo zegt Psalm 105. Geestelijk geoefend. Geestelijk gegroeid. Dat mag hij hier zeggen. Hij is gegroeid in zelfkennis, in godskennis. Hij heeft geleerd wie hij is, maar hij heeft bovenal geleerd wie God in die verdrukking en in die moeite is. Dat hebben die slagen hem geleerd. Die hebben zijn werk gedaan. En dat mag ook als ons als een vraag worden meegegeven, gemeente. Als wij ook slagen, als wij verdrukkingen hebben leren kennen. Moeite en verdriet. Hebben die nou hun werk gedaan? Hebben die ons afhankelijk gemaakt? Hebben die ons ootmoedig gemaakt? Is er ook in ons leven in dat opzicht sprake van groei? Van vrucht, van vruchtbaarheid. En dat is natuurlijk een hele andere groei. Dat we bijvoorbeeld bij dat volhardingsleven, zoals dat bij sommige Amerikaanse evangelicalen wordt gepredikt. De kerk die heeft altijd te maken, door alle tijden heen trouwens, maar de kerk heeft altijd te maken met een aantal klippen, met een aantal gevaren, een aantal dwalingen. Aan de ene kant het gevaar van het arminianisme, het remonstrantisme. Mensen die zelf kunnen geloven. Mensen die ook zelf steeds geloviger worden. Beter leren strijden. Zonde kunnen overwinnen. Het leven van de volharding, van de overwinning, het overwinningsleven. Dat woord dat zocht ik even, het overwinningsleven. Dit doe ik niet meer en die zonde heb ik overwonnen en ik kan steeds beter bidden enzovoorts. Die smetten die leven, ook in onze kerken. En aan de andere kant heb je de klip van het hyper-Calvinisme. Van de doperse gedachten. Waar vanaf de reformatie met name tegen gestreden is. De geestdrijvers. Die bijzondere geestelijke ervaringen claimden. Bijzondere openbaringen kregen enzovoorts. En aan beide kanten, gemeente, tref je mensen aan die het tegenovergestelde beleven en zijn dan wat bijvoorbeeld iemand als Schottinghuis in die nieten, weet u nog, verwoord heeft. Die nieten van Schottinghuis. Ik ben niet. En ik ken niet en ik weet niet en ik heb niet en ik deug niet. Ik wil niet, dat was trouwens ook nog een niet. Maar bij die remonstranten en ook bij die geestdrijvers kom je mensen tegen die zeggen, maar ik ben het wel en ik weet het ook. En ik wil wel en ik kan het ook. En ik begin ook al wel een beetje te deugen. Nee, die andere mensen niet. En dan leeft er dat idee van naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Dat is geen geestelijke groei. Dat is niet de opwas in de kennis en de genade van Christus. Die genade die wordt door Johannes de Doper verwoord. Die zegt hij moet wassen. Hij moet groter worden. Maar ik moet minder worden. De geestelijke groei. Onze oud predikant dominee van der Ent zei wel eens dat is net als een koeienstaart. Dat gaat naar beneden toe. In de diepte. Geestelijke opwas, kennis van Christus, gemeente, dat is direct verbonden. Parallel loopt dat met een geestelijke zelfkennis. Als Christus groter wordt, dan word ik kleiner. Als hij schoner wordt, mooier, dan word ik lelijker. Als hij alles wordt, dan word ik niets. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk. Dat niet heeft. Dat niet weet. Dat niet deugt. Dat niet kan. Dat niet wil. In zichzelf. Maar dat zal op mijn naam betrouwen. En dat gaan leren. Dat ook niet hoeft. Want Christus heeft alles volbracht. De reden des Heren heeft Jozef doorlouterd. Hij mag het aan God overgeven. Zo is hij gegroeid. Tegen de verdrukkingen in. Afhankelijker. En gemeente, hoe is het nou met ons? Herkennen wij dit nou? Is er in ons leven ook sprake van geestelijke opwas? Mag er sprake zijn van vruchtbaarheid? Vruchten van bekering, van geloof, van lijdzaamheid, van zachtmoedigheid. Al die dingen die we in Galaten 5 tegenkomen. Mag ik dat ook aan degene vragen die Gods genade mogen kennen? Hoe staat het erbij met de vrucht des geestes? Als dat gemist wordt, gemeente, hoe komt dat? Jozef die spreekt ook als hij in de verhoging is, als hij op de troon zit van Egypte, dan heeft hij het over het land mijner verdrukking. Egypte blijft voor hem het land van zijn verdrukking. Ook al is hij de machtigste man, ook al heeft hij een vermogen, ook al wordt hij geëerd, het is het land van zijn verdrukking. Dat is het ook gebleven, want als Jozef gaat sterven, in Genesis 50 wordt ons dat verteld, dan zegt hij tegen zijn broeders, maar denk erom, als jullie straks uitgeleid worden uit Egypte, neem mijn beenderen mee, laat ze hier niet achter, begraaf me niet in zo'n piramide, want dit is het land van mijn verdrukking, ik wil daar begraven worden, waar de Heer zijn belofte aan heeft gegeven. Daar ligt mijn hart. Jozef is een vreemdeling gebleven, gemeente, al die tijd. Niet alleen in de gevangenis, niet alleen als slaaf, maar ook als onderkoning. En dat is nou het geheim van het geestelijke leven. Wat ook Gods kerk vandaag met tijden mag beleven. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. In het hart van Gods kinderen, het kan als een tijd verachtend zijn, o zeker. Ook kinderen van God kunnen zo onder beslag liggen van de wereld, van de moeite, van de zorgen, van de rijkdom. Maar toch, er leeft in hun hart een onrust. Het ware leven, lieven, loven, dat is hier niet. Maar dat is daar waar men Jezus ziet. Daar leeft een heimwee, een verlangen. Een verwachting van de stad die fundamenten heeft, van het land van de belofte. En hier op aarde, of het nu in de verdrukking is, of in de voorspoed, het blijft een zwerven. Het blijft een land van verdrukking. Er blijven de tranen in de moeite, maar ook in de strijd tegen de zonde, in de wonden die ze oplopen in die strijd, in de verliezen die ze lijden. Maar dan zijn er de tranen die toch in Gods fles worden bewaard. Dingen die tegen hun wil in hun zijn overgebleven, dan is het toch dat heimwee. Heere, wanneer komt die dag dat ik verlost zal zijn van mezelf? Maar dat ik u mag aanschouwen, u die meerdere van Jozef, die alles volbracht heeft. Die mij bewaard heeft in de grootste smarten. Die mij staande hield te midden van de grootste verleidingen. Ja, die mij uit genade zalig deed worden. Amen.
Thank you.
Heren, wij komen nog tot u voor we de kerk gaan verlaten. En laat uw woord hier nu niet achterblijven. Laat de prediking niet achterblijven, maar geef, Heren, dat er iets mee mag gaan. Wat ook in het gezin tot een gesprek mag leiden. Wat in onze eenzaamheid in de binnenkamer mag drijven. Wat in onze moeite het oog op u mag doen slaan. Wat in onze welvaart mag doen zoeken naar dat allerhoogste en eeuwige goed. Zegent u zo de prediking, Heren, achtervolgen met uw Heilige Geest. Wat tekort was, wat ten dele was, Heren, wilt u het heiligen en volmaken. Met uw komst in ons hart en leven. Maar wat van u was, Heren, bekroon het met uw genade. Voor heel de gemeente, voor jong en oud. Want we zijn op reis, Heren, naar de eeuwigheid. We gaan door de ijdelheidskermis heen. En door het dal van de ootmoed. En door alle beproevingen en moeite. En uit onszelf, Heren, kunnen we niet een ogenblik staande blijven. Heren, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En laat zijn werk ook voor ons genoeg volbracht mogen zijn. Schenk ons het geloof, Heren, door uw Heilige Geest gewerkt en geschonken. Om daar deel aan te mogen hebben of krijgen. Vergeef ons onze zonden, bewaar ons er ook voor. Ook het verdere van deze zondag, ook de zondagschool, Heren, gedenk ze als ze weer samenkomen. Of als dat op een andere wijze plaatsvindt, Heren, laat uw woord zijn kracht mogen doen. En heb dank voor alles wat u schonk, om Jezus wil. Amen. Psalm 66, vers 4, zingen wij tot slot. Looft, looft den Heren der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Het vierde van Psalm 66. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.